Zoals gezegd, we gaan het woord openen in het boek Romeinen. We gaan de versen 8 tot en met 15 van het eerste hoofdstuk lezen. Romeinen hoofdstuk 1, de versen 8 tot en met 15. Dit is Gods eeuwig, heerlijk, onfeilbaar en levende woord. Romeinen hoofdstuk 1, vers 8. Tot en met 15. Onze tekst vanmorgen is vers 8 en 9. Daar lezen wij. Allereerst, nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen. Omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige. Hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u een enige geestelijke gave te laten delen, waardoor u versterkt zal worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta aan de schuld bij Grieken en niet-Grieken en bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is, gewillig, om ook u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Amen. Laten we bidden. Trouwe, liefdevolle God en Vader in de hemel. Opent uw woord. Vul ons hart. Vernieuw ons door de kracht van de Heilige Geest. Toon ons uw heerlijkheid. En leer ons u te volgen. Vader, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Geliefde broeders en zusters, stel je eens voor dat we vanmorgen een brief zouden ontvangen van de apostel Paulus. Dat we in de eerste eeuw leefden. En Paulus was hier nog nooit geweest. En de meeste van ons, die had hij nog nooit ontmoet. En dan begint hij de brief te schrijven. En een klein stukje schrijft hij dan dit. Allereerst, nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen hier in de Refpap Urk. Omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Stel je eens voor dat Paulus een brief schreef aan ons vanmorgen naar de Refbab en hij zegt, ik dank voor jullie geloof en ik denk zonder ophouden aan jullie allen. Misschien zouden we denken, maar Paulus, hoe kan dat? Je hebt de gemeente in Efeze gesticht, je hebt de gemeente in Korinthe gesticht en in Antioch. En Iconium, en ga zo maar door. Je hebt al die gemeenten gesticht en ons heb je nog nooit gezien. Je bent nog nooit in ons midden geweest. Waarom zou je überhaupt aan ons denken? We weten dat je voor hen bidt en aan hen denkt, maar je hebt ons nog nooit als gemeente gezien. Hoe kan het nou dat je aan ons denkt? Wij zijn zoveel met onszelf bezig. Onze gedachten gaan met mijn leven dan. En hoe gaat het met mezelf? Paulus, hoe kun je nou zeggen dat je altijd met ons bezig bent? Geliefde broeders en zusters, Paulus laat in deze twee versen zien wat het betekent om met de Heer Jezus hier op aarde te wandelen. Door zijn broeders en zijn zusters, onze broeders en onze zusters, overal lief te hebben. Om God continu te danken en aan alle broeders en zusters te denken. Zijn liefde voor de gemeente vulde hem met dankbaarheid en hij kon niet anders dan voortdurend aan zijn broeders en zusters denken, ook al had hij hen nog nooit gezien. Dit is de tekst waarnaar de Heilige Geest ons vanmorgen geleid heeft. Want hierin is Paulus een voorbeeld voor ons, zodat wij leren om datzelfde voorbeeld na te volgen. Dit is niet voor ons om te beseffen, nou, Paulus was een goed mens, zo lang geleden, bijzonder dat hij zo'n man was. Dit is geschreven voor ons, zodat jij en ik God gaan danken voor de broeders en zusters om ons heen. Zodat we voortdurend gaan denken aan de broeders en de zusters om ons heen. Zodat wij ook voortdurend aan onze broeders en zusters denken terwijl we hier op aarde wandelen. En dan gaan we vanmorgen kijken naar het denken en het danken voor de gemeente. Maar voor we dat kunnen doen, moeten we eerst een belangrijke vraag stellen. Hoe deed Paulus dat? Kijk, als we gelijk gaan zeggen van oké, we moeten denken en danken. Nou, dan gaan we daarmee bezig, misschien een plan opstellen. En dan wordt een nieuwe wet die op ons gelegd wordt. Ik moet minimaal 5 uur per dag aan andere mensen denken en 20 minuten per dag danken. Dan gaan we een lijstje maken en dan maken we het heel wettisch en dan gaan we met allerlei manieren mee bezig om dat in ons leven te passen, wat toch al druk is. Maar ik denk niet dat voor Paulus een soort van wet was. Ik denk dat het vanuit het binnenste kwam. Dat het vanuit zijn hart kwam. Dat het een tweede natuur voor het was. Hoe kon het dat hij zo gericht was op de broeders en de zusters in de gemeente? Zelfs gemeentes die hij nog nooit gezien had. We zouden hetzelfde kunnen zeggen over Petrus, of Jacobus, of Johannes, of andere vrouwen en mannen in de kerkgeschiedenis. Hoe kon het dan sommige mensen zo volledig gefocust zijn op de gemeente? Niet om daarover te roddelen en te zeggen van nou, wij zijn beter dan die, en we zijn beter dan die, en we zijn beter dan die. Maar God kunnen danken. Voortdurend danken voor de broeders en de zusters. En voortdurend denken, zodat we kunnen bidden. Hoe kon het? Zonder een antwoord op deze vraag te gaan vinden, is de hele preek van vanmorgen nutteloos. Want dan blijven we hopeloos streven naar iets waar we toch niks mee doen. Misschien vanmiddag of vanavond, dan danken we. En morgen, dan denk je, ja, ik moest er toch gaan bidden, daar ging het vanmorgen over. Maar over 2 weken zitten we precies in ons oude schema. Dan gaan we straks naar huis zeggen, ja, we moeten toch meer danken. En we weten dat het goed is om te danken. We weten dat het goed is om aan de broeders en zusters te denken. Maar we veranderen niet. En we moeten het antwoord vinden op deze vraag voordat we naar het denken en het danken kunnen gaan. Hoe kon Paulus, Petrus, Johannes en vele anderen het werk van God op deze manier verrichten? Deze cruciale vraag wordt door onze Heilige Geest, onze Heer, beantwoord door de woorden van Paulus. Hij legt het uit met deze woorden in Romeinen hoofdstuk 1 vers 9. Hij schrijft, God die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon. God die ik in mijn geest dien door het evangelie in het evangelie van zijn Zoon. Deze zin, deze hemelsheldere zin beschrijft het hart van Paulus. Het epicentrum van zijn bediening. Hij diende God in zijn geest, in het binnenste, in het evangelie van zijn Zoon. Wat is dat? Broeders, als je dit begrijpt en doorleeft, zul je altijd vruchtbaar zijn in je christelijk leven. En als je dit overslaat, worden al je werken die je voor God doet uiteindelijk verbrand. Niets waard. Want dit is de kern van het dienen van God. En daarom gaan we vanmorgen beginnen met deze vraag en deze tekst. Het hart van de verdiening van Paulus, het binnenste van Paulus. En dan gaan we kort nadenken over Paulus in de hemelse troonzaal, als die God dankt voor de gemeente. En dan in zijn aardse troonzaal, waar hij continu denkt aan de broeders en zusters. Dus laten we beginnen met het hart van de bediening. Paulus schrijft, God die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon. Wat betekent dat? God die ik in mijn geest dien. Allereerst moet je zien, Paulus zegt niet, God die ik in zijn geest dien. Hij zegt niet, God die ik in de Heilige Geest dien. Dat klopt natuurlijk ook, hij diende door de kracht van de Heilige Geest, maar dat is niet wat Paulus hier benadrukt. Hij zegt, God die ik dien in mijn geest. Hij heeft het op over de wijze waarop die God diende in zijn geest. Om het echt te begrijpen moeten we zien dat Paulus hier een onderscheid afschetst. Hij laat alleen de ene kant zien, maar hij wil eigenlijk dat je je ogen richt op twee dingen. Bijvoorbeeld als ik zeg, ik ga naar binnen. Dan betekent dat ik niet meer buiten sta. Dat betekent dat ik van buiten naar binnen ga. Dat doet Paulus hier ook. Wat is nou het tegenovergestelde van in mijn geest? Dat is buiten mijn geest. Een andere manier waarop we dat zouden kunnen zeggen is uiterlijk dienen. Ik kan God uiterlijk dienen of innerlijk dienen. Wat is het verschil? Om innerlijk te kunnen begrijpen moeten we eerst uiterlijk zien. Uiterlijk dienen kan theologisch correct zijn. Je kan alles precies bij het juiste eind hebben. Je kan de Bijbel bestudeerd hebben, dat je alles kent. Uiterlijk dienen. Je kan inspirerend zijn. Je kan heel veel mensen bewegen van wauw. En nog steeds uiterlijk dienen. Je kan heel bemoedigend zijn en nog steeds uiterlijk dienen. Je kan op het oog vruchtbaar zijn in je geloof. En nog steeds alleen uiterlijk dienen. Je kan met grote inspanning God dienen en nog steeds slechts uiterlijk dienen. Je kan effectief zijn naar menselijke maatstaven en nog steeds uiterlijk dienen. Iemand kan een grote plaatselijke gemeente bouwen door God uiterlijk te dienen. Denk maar aan het voorbeeld van de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze dienden God uiterlijk, aan de buitenkant. Ze ontvingen veel respect, waren succesvol in de ogen van de mensen. Ze kenden de Bijbel. Ze kenden het Oude Testament. Ze konden het zo opnoemen, welke tekst dan ook. Ze werden overal geëerd door de mensen en ze waren in heel veel zaken correct. Tot het punt dat Jezus zei, doe wat ze zeggen, maar niet wat ze doen. Ze hadden heel veel kennis. Ze zagen er aan de buitenkant heilig uit. Ze dienen God met veel passie en op hun manier met groot respect. Maar toch dienen ze God slechts uiterlijk. Oftewel uiterlijk dienen kan net op God zalig dienen lijken. Kan net op innerlijk dienen lijken. En het verschil kan alleen God zien. Daarvoor zegt Paulus in deze brief, zegt hij, God, wie ik in mijn geest dien, is mijn getuige. Wat Paulus eigenlijk zegt, God ziet hoe ik hem daadwerkelijk dien. Het probleem van uiterlijk dienen is dat het een dienen is voor de buitenkant en niet voor de binnenkant. Dienen om gezien te worden. Dienen om herkend te worden. Dienen om indruk te maken door kennis of door resultaten om zich supergeestelijk voor te doen. En als iemand de aandacht van een serieuze christen wilt winnen, dan moet je je serieus voordoen aan de buitenkant. Als iemand geestelijke christenen wil dienen, dan moet je je geestelijk voordoen aan de buitenkant. Als iemand de aandacht van zware christenen wil hebben, dan moet je je zwaar voordoen aan de buitenkant. En misschien somber. Een bepaalde blik in de ogen. Een bepaalde manier van spreken. Zodat de mensen aan de buitenkant kunnen zien, zo, die past in ons straatje. Het doel van uiterlijk dienen is namelijk om de mensen onder de indruk te brengen van jouw relatie met God, van jouw gebeden, van jouw heiligheid, van jouw dienstbaarheid, zodat mensen jou daarvoor zullen eren en verheffen. Dat is uiterlijk dienen. Zodat je God op zo'n manier dient dat mensen zeggen, zo, wat een geestelijke man. Dat kan hier in de gemeente ook. Het duurt niet lang voordat we gaan zien, hey, als ik me zo gedraag, gaan mensen me verheffen. Als ik zo bid, als ik dit zeg, als ik dat onderwerp benadruk, dan zijn we allemaal één. En dan gaan ze naar mij kijken, wat een verstandige man, wat een wijze man. Wat een godsvrezende vrouw. Vleeselijk dienen uiterlijk dienen, kan er van de buitenkant net zo uitzien als de bediening van Paulus zelf. Dat hoeft niet alleen maar op een verkeerd evangelie, dat kan ook in het juiste evangelie uiterlijk dienen. Maar Paulus zegt, God weet dat ik hem niet op deze manier dien. God weet dat ik hem in mijn geest dien. God kent mijn geest en ik weet, God is mijn getuige, dat ik hem werkelijk dien van binnen. Wat is dat dan, van binnen dienen? Dat is het tegenovergestelde. Van uiterlijk dienen. Het kan er wel hetzelfde uitzien, maar het doel is volledig anders. En eigenlijk zijn er maar twee mensen die dat echt kunnen zien. God en jezelf. God kan het zien. En als je jezelf met de schrift beproeft, kun je het zelf zien. Anders had Paulus niet kunnen schrijven, God die ik in mijn geest dien. Als alleen God het kon zien. Paulus zag het en God wist het. Als ik God werkelijk in mijn geest dien, gaat het niet meer om de mensen om me heen, maar om de wil van God. Wat is Gods verlangen? Wat wil de Heere? Dat zien we het duidelijkst in het leven van Jezus Christus. Een heel duidelijk voorbeeld. Er komen enorme massa's mensen naar Jezus toe. Grote scharen. Je ziet de discipelen glimmen van geluk. Prachtig, al deze mensen die komen naar de Heer Jezus om te horen wat hij te vertellen heeft. Geweldig. Dan drukt de vader een hart, een woord op de zoon. Als je mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, dan ben je geen deelgenoot van mij. En Jezus wist dat zodra hij dat ging zeggen, dat de grote massa mensen wegging. Want dat zouden ze niet verdragen. Maar dan zie je, gaat hij innerlijk dienen of gaat hij uiterlijk dienen? Gaat het om het resultaat en wat de mensen van hem vinden? Of gaat het uiteindelijk om God werkelijk te volgen? En Jezus maakte zich geen enkele zorgen om de buitenkant. Want hij diende de Vader vanuit zijn hart om hem te behagen. Hij deed wat God aan hem vroeg. Hij leefde om hem te behagen. En Paulus diende God, net zoals de Heer Jezus. Niet om geëerd te worden door de mensen, maar om God te dienen. Hij diende niet om succesvol te zijn aan menselijke maatstaven, maar puur en alleen om God te behagen. Zijn hart was er niet mee bezig om mensen tot zich te winnen, maar om mensen tot Jezus te brengen. Paulus was niets in de ogen van Paulus. En God was alles in de ogen van Paulus. Dat betekent het om God vanuit de geest te dienen. Vanuit het binnenste van je hart. Dat je enige verlangen in je hele leven het doen van de wil van God is. Ook al kost het je alles. Ook al verlies je de vrienden mee. Om God te behagen. Zodat de zegening die komt op het werk wat je doet, werkelijk de zegen van God is. En niet het werk van je eigen handen in menselijke werken. Dit is de reden waarom Paulus niet opgaf wanneer mensen zich tegen hem keren. Het is de reden dat Paulus geduldig bleef toen mensen hem vals beschuldigden. Anders zou hij zijn boodschap veranderen. Maar hij bleef standvastig. Ik vertrouw op God. Het is de reden dat Paulus' hart zich niet verbitterde toen hij leed. Het ging namelijk niet over de mensen wat zij naar hem deden. Maar hij diende God nog steeds in zijn geest. Het is de reden dat Paulus niet gevuld was met trots wanneer de grote opwekkingen plaatsvonden. Het was het werk van de Heer. Paulus was op één ding gered. Heer, wat is uw wil? Vandaag. Wat is uw wil, Heere? Wat verlangt u van mij vandaag? Paulus was vrij om te zoeken naar de wil van God. En daarom was hij vrij van het verlangen van eigen eer. Het grote verschil tussen Saul en David. David die keek en die dacht, ja, ik ben koning, ik wil God volgen, Maar tegelijkertijd, ik moet wel het koninkrijk vasthouden. Dan komt Samuel iets te laat en dan gaat hij toch zelf ingrijpen. Want ja, hij heeft iets hoog te houden, hij heeft iets vol te houden. En Davids leven? Hij verloor. Totdat God hem werkelijk beproefd had. En gezien had. Dat hij trouw was door al die dingen heen. Dat wist God natuurlijk al, want God kende zijn hart. Maar eerst vlucht hij voor Saul weg. Hij vlucht. Totdat God zegt, en nu is het genoeg, ik kan je nu vertrouwen. En dan bouwt hij het koninkrijk van Israël tot een machtig koninkrijk. Tot een groot koninkrijk. We zien hetzelfde in Paulus. Het is moeilijk. God beproeft om te zien of we werkelijk hem volgen in onze geest. Of we werkelijk hem dienen. En dan beginnen de zegeningen te komen. Hetzelfde in het boek Handelingen. Beproeving, zegening. Volg je mij, zegt de Heilige Geest van God. Zelfs als de korte weg en de schijnbaar vruchtbare weg om snel te groeien via een andere kant en niet die ik niet opgegeven heb is. Blijf je aan mij vasthouden en zodra ze blijven vasthouden, geeft God de zegening. En groeien ze in de Heere. Dit is de meest bevrijdende waarheid die je kan beseffen als christen als je hem volgt. Om te beseffen dat het uiteindelijk niet gaat om wat je verdient aan de buitenkant of wat je allemaal voor elkaar krijgt in deze wereld. Maar dat je uiteindelijk alleen maar focust op God vanuit je geest dienen. Zet helemaal vrij. Als je God werkelijk vanuit je binnenste gaat dienen, maak je niet meer zorgen om het resultaat of wat mensen van je vinden. Want het gaat nog maar om één mening en dat is de mening van de Heer Jezus Christus. Van de Vader en van de Heilige Geest. En de rest is aan hem. Geliefde broeders en zusters. Waarom begin ik nou dit? Het lijkt helemaal niet op de tekst. Het lijkt me heel verder vanaf te gaan. Gaat het niet gewoon over het denken aan de mensen en danken aan God? Klopt. Maar denk je eens in. Waarom kon Paulus voortdurend aan de gemeente denken en voortdurend God danken? Omdat zijn hart vrij was van het bouwen van Paulus koninkrijk. Hij was vrij om God te dienen. Hij was volledig gericht op het werk van de Heere, op wat God van hem vroeg. Omdat hij niet meer bezig was met zijn eigen koninkrijk en zijn uiterlijk Paulus te bouwen. En daarom was hij vrij om te denken aan de gemeente, aan andere mensen. Daarom was hij voortdurend God aan het danken. Want hij was zich volledig gericht op het werk van de Heere. Ziet u? Zonder het een is het ander onmogelijk. Als je uiterlijk God dient en bezig bent, wat vinden mensen van mij? Dan heb je geen tijd meer om te denken aan je broeders en zusters. Want dan ben je continu bezig, wat denken zij over mij? Dan ben je continu bezig, wat vinden ze van mij? En dan ga je eigenlijk de mensen om je heen manipuleren op zo'n manier, dat mensen jou gaan behandelen zoals jij graag wil dat je behandeld wordt. Daar ga je er voortdurend mee bezig van, als ik nou dit zeg, dan gaat die persoon heel erg onder de indruk zijn van mij. Denk je dan nog aan je broeders en zusters? Nee. Dan ben je met jezelf bezig. En dan dank je niet voor je broeders en zusters, maar dan dank je voor je broeders en zusters wat zij voor jou kunnen betekenen. Nee, de basis is God in je geest dienen. Doe je dat? Is jouw hart volledig van de Heer? Of ben je met de buitenkant bezig? Meningen van anderen. Paulus leeft om het lichaam van Christus op aarde te zien groeien en bloeien in de liefde van God. Want dat was het hart van de Heere Jezus. Dat was het verlangen van God. Dat Christus lichaam op aarde zou groeien. En omdat Paulus God vanuit zijn hart diende, begon het hart van Christus zich te vormen in Paulus. Dat is innerlijk dienen. Dit is waarom God de bediening van Paulus zo kon zegenen. Want het hart van Paulus was vrij van zelfzuchtigheid. Om naar de hemelse troonzaal te gaan, om God te danken. Nou moet je niet zeggen, ja, maar dat was Paulus. Tenzij je een vers kan vinden waarin de Bijbel staat, volg Paulus niet na, want dat was Paulus. Dan zal ik je een vers laten zien, volg mij na, zegt Paulus, zoals ik de Heere navolg. Leef precies zoals ik, zegt Paulus, zoals ik precies zoals de Heer Jezus leeft. Je moet dat hele zinnetje gewoon schrappen uit onze woordenschap, maar dat was Paulus. De enige bij wie we dat kunnen zeggen in bepaalde wijze is de Heer Jezus. Maar dat was de Heer Jezus. We hebben geen kennis van alles. We zijn niet God. Dus daar kunnen we het zeggen op bepaalde momenten. Wij kunnen niet zo volledig als de Heer zijn in zijn almacht. Want we zijn mensen, we zijn schepselen. Maar wij kunnen wel net zo leven als Paulus. Er is niets in de Bijbel wat zegt dat wij niet zo kunnen leven zoals Paulus of Petrus of Johannes. Sterker nog, de Bijbel die zegt eigenlijk, als je niet zo leeft zoals Paulus, Petrus, Johannes en de rest, dan sla je de plank mis. Oké, dat is de basis. En dan komen we nu naar de tekst zelf. De toepassingen eigenlijk die Paulus hier geeft door zijn eigen leven heen. Paulus, beginnen we hier in de hemelse troonzaal. Het dankgebed door Jezus Christus. Paulus schrijft, allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Zien hem voor Gods aangezicht. Zijn knieën buigende voor God, omdat hij gehoord had in de verschillende gemeenten, dat er een gemeente in Rome was die Jezus Christus verheerlijkte. Waarom was Paulus zo gevuld met dankbaarheid? Hij zegt, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Met de hele wereld bedoelt Paulus natuurlijk niet elk mens in de hele wereld, maar in alle gemeentes in de hele wereld. De andere gemeenten, die waren bemoedigd door het geloof van de Romeinen. Ik stel me zo voor dat het op deze manier ging. Halleluja, broeder. Heb je het al gehoord? Ik was op reis in Rome. En daar kwam ik echte broeders en zusters tegen. In die goddeloze stad. Verschrikkelijke stad. Staat een gemeente van broeders en zusters die in de Heere Jezus Christus geloven zoals wij geloven. Paulus dankte God dat zelfs in Rome mensen tot geloof gebracht worden. Paulus boog zijn knieën in dankbaarheid voor het geloof van anderen. Hij had een kloppend hart voor God dat er in andere gemeenten broeders en zusters de Heere volgden. Klopt dit hart ook in jou en in mij? We hebben zo snel veel kritiek op alles, van alles en nog wat, wat er in de kerk, andere kerken, plaatsvindt. Andere christenen. Soms is die kritiek misschien terecht, maar misschien ook niet. Maar zouden we onze tijd niet veel beter kunnen besteden om God te danken voor elke broeder en zuster hier op Urk? In plaats van te wijzen. En eigenlijk in ons hart. Ervan genieten. Mag ik dat woord gebruiken? Als het misschien iets moeilijker gaat met iemand anders. In plaats van huilen. Hoort God dankgebeden van u voor de christenen in Nigeria, Noord-Korea, andere plaatsen op Urk? Stijgt er een zoete geur van dankbaarheid naar boven als u 's morgens of 's avonds God dankt voor de christenen om u heen? Vult u de troonzaal van God met gebed en dankbaarheid voor het werk van christenen in uw familie, zelfs als zij er moeite mee hebben dat jullie bij ons hier zijn? Of zijn we verhard? zeg wel, ja, dat zijn wel echte christenen, die familieleden. Maar de manier waarop ze naar mij kijken, daar kan ik God er niet meer voor danken. Als we God vanuit ons binnenste dienen en niet vanuit de buitenkant wat mensen over ons zeggen, dan danken we God voor elke christen. Voor elke wedergeboren broeder en zuster, ook al gedraagt hij zich soms als een vijand van ons. Dan gaan we niet mee. Want dat is niet de wil van de Heere. Of hoort God alleen maar, niet in het gebed natuurlijk, maar in de gesprekken met elkaar over de splinter en de blinde vlek van uw buurman. Die u wekelijks aan elke broeder en zuster die u maar kunt vinden verkondigt. Heb je het al gehoord? Ah, ik weet dat hij een echte christen is, maar wat hij nu weer uitgespookt heeft. Smerigheid komt er uit je mond. Dat je bezig bent met de buitenkant dienen. Want als je de ander naar beneden drukt, dat is net als een schommel, dan voel je alsof je zelf naar boven gaat. Geen schommel natuurlijk, maar een wip-up. Noem je dat nog steeds een wip-up, toch? Ja. Geliefde broeders en zusters, laten we de oren van God vervullen met dankbaarheid voor de broeders en zusters, niet alleen in Nigeria, daar ook, niet alleen in Israël en Noord-Korea en andere plekken op de wereld, maar de buurman. Zelfs als die soms gemene dingen over ons zegt. Als hij echt een christen is in de Heere, danken we God en anders brengen we het evangelie. En verder is er niets wat we hoeven te doen. Dat is niet het enige wat de broeder Paulus deed naar de broeders en zusters in Rome. Naast het danken van God in de hemelse troonzaal, dacht hij ook voortdurend aan deze gelovigen in de aardse troonzaal van God. Zijn hart, zijn eigen gedachten. Wist u dat ik voor aan het voorbereiden was met deze prekenserie door Romeinen heen? Dit vers, daar had ik nog nooit echt zo over nagedacht, maar dit greep me. Dat ik voortdurend aan u denk. Heeft hij het niet over zijn vrouw of zijn kinderen? Heeft hij het niet over de oudste of de diakenen of de mensen die naast hem wonen of in zijn familie? Dan heeft hij het over een gemeente ver weg van waar hij woont. En Paulus zegt, als je mijn gedachten zou kunnen lezen, dan zie je jullie voortdurend langskomen. Dat is bijzonder, hè? Dat je eigenlijk een inkijkje krijgt in de gedachten van Paulus. Nou, als dit al bij Rome was, dan was het zeker zo bij Efeze en Korinthe en Derbe en al die andere gemeenten die hij gesticht heeft. Het Geefse gemeente had hij namelijk niet gesticht. Paulus schrijft, want God die ik in mijn geest dien in het evangelie van God, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. God weet het. Het is niet zoiets van, ja, ik zal voor je bidden hoor. En vervolgens 3 maanden later denk je van, volgens mij heb ik nooit gebeden. Als je er al aan terugdenkt. Paulus zegt, God is mijn getuige dat ik voortdurend aan jullie denk. Hij weet het dat ik voortdurend aan jullie denk. Hij ziet mijn gedachten en hij ziet jullie voortdurend langskomen. Dat is wonderlijk, hè? Wie zou er graag zijn hand nu op willen steken en ons even vertellen waar je de hele week zo aan denkt? Niet heel veel vrijwilligers. Als Paulus zijn hand opstak en we zouden zijn gedachtenpan kunnen leeghalen en dat zo op het scherm, dan zie je, hé, daar staat de gemeente van Rome. Hé, daar heb je de gemeente van Rome weer. Daar heb je de gemeente van Rome weer. Voortdurend is hij bezig om te denken aan zijn broeders en zusters. Dat is een manier om je gedachten te gebruiken. Dat is de wijze waarop onze gedachten moeten zetten. God danken, tuurlijk aan God denken en dan aan de broeders en zusters denken. En dan niet op die manier dat je gaat roddelen, maar op de manier dat je God gaat danken en bidden. De gedachten van Paulus waren niet loze gedachten op van, nou, wat voor kleding zouden ze in Rome dragen? Wat is de laatste mode? Wat voor hobby's hebben ze daar? Nee, als Paulus erover nadacht, dan zijn het zorgzame gedachten als, hoe zou het met ze gaan? Wat hebben ze nodig, heren, zodat ik voor hen kan bidden? Als Paulus aan hen, voor hen bad, dan was het niet, wilt u bij die gemeente zijn, wilt u bij die gemeente zijn, wilt u bij die gemeente zijn? Nee, hij dacht erover na. Wat heeft die broeder nou echt nodig? Wat heeft die gemeente nou echt nodig? En dan zie je later, daar gaan we later naar kijken, niet vandaag, dat zijn hart werd aangevuurd. Van, oh, ik moet erheen, ik moet wat voor ze betekenen, ik moet het evangelie met ze delen. Want daar was continu aan het denken. Wat kan ik voor hen bidden? Nu ik zo voortdurend aan hen denk. Zie je de manier waarop Paulus leeft? Vanuit zijn binnenste leeft hij voor God. Het gaat niet meer om hemzelf, maar over God en zijn gemeente hier op aarde. En daardoor gaat hij voortdurend aan de gemeente denken. Hoe zou het met ze gaan? Wat hebben ze nodig? Hoe kunnen ze gezegend worden? En dan dankt hij God voor wat de Heer al gedaan heeft. En tegelijkertijd zegt hij, oh, ik verlang ernaar om naar ze toe te gaan. Zodat ik misschien tot zegen kan zijn. Zodat ze opgebouwd kunnen worden in de Heer. Dat is de christelijke manier van leven. Denken, verlangen, doen. Paulus was niet gevuld met ik, mezelf en mijn. Maar de Heer en zijn gemeente. Nou, denk je eens voor wat voor bemoediging dat geweest moet zijn voor die gemeente. Dat Paulus voortdurend aan hen denkt. Als jij vanmorgen een brief zou krijgen van Paulus. Broeder, ik denk voortdurend aan je. En ik verlang ernaar om je te zien. Ik dank God voor je. En ik wil je graag opbouwen in Christus. Zodat het een beetje een bemoediging voor je zijn in je christelijke wandel. Ik verwacht van wel. Ik denk dat je misschien wel op je knieën zou vallen. God prijzen voor een broeder die zo om jou gaf. Die werkelijk om je gaf. Die je kende, die je zag. Die echt aan jou dacht. Waarom lezen we dit vanmorgen? Omdat het in de Bijbel staat. Ja. Maar waarom lezen we het vanmorgen? Waarom lezen we het als gemeente bij elkaar? Omdat het een roeping is voor onze gemeente. Omdat God het ons gegeven heeft. Zodat wij zo'n gemeente zijn die voortdurend aan elkaar denkt. Niet over elkaar denkt, maar aan elkaar denkt. Zodat we God gaan danken voor elkaar. Als ik iets tegen jou te zeggen heb, misschien een soort van koerswijziging. Dan moet ik beginnen met God danken, voordat ik met je spreek. God, dank u wel voor deze broeder. Dank u wel voor deze zuster. Dan moet ik eerst weten dat ik voortdurend aan je denk. Ten goede. Dan kan ik voor je bidden. En als ik voor je gedankt en gebeden heb, dan kan ik met het juiste hart naar je toe. Om je tot zegen te zijn. Stel je eens voor dat je hier op Urk wandelt. En je weet in je hart. En dat wordt gezien door het leven waar we met elkaar leven. Dat we elkaar echt kennen. Dat je weet dat elke broeder en zuster die je tegenkomt, voortdurend aan je denkt en God voor jou dankt. Ik weet zeker dat we met een glimlach over het eiland hier rondlopen. Dat we met vreugde in ons hart elkaar gaan zien. Want dan is het niet meer zo, als je 3 weken ervoor gezegd hebt, ik bid voor je, en dan hoor je er nooit meer wat van terug als je die persoon gesproken hebt, want dan is het eigenlijk al lang vergeten. Maar als je echt aan elkaar denkt, dan vraag je, dan kom je er weer op terug. Want het zit in je gedachten. Als je er nooit op terugkomt, en tot mijn eigen verdriet, weet ik dat uit ervaring, betekent dat waarschijnlijk, omdat je er nooit meer over nagedacht hebt. Je bent met andere dingen bezig. En niet met je broeders en zusters. Maar als je er weer op terugkomt, is dat het bewijs dat je erover nadenkt, dat je er waarschijnlijk echt voor gebeden hebt en dat je van je broeders en zusters houdt. Dat hebben we nodig, of niet? Als je weet dat je dat nodig hebt van de broeders en zusters, bedenk je eens hoe snel we beginnen te groeien als we allemaal zo met elkaar omgaan. Nou, dat brengt ons bij de toepassing. Dat is eigenlijk de derde toepassing dan, hè? Het is een beetje een aparte toepassing. Het is meer een, hoe pas je de toepassing op toepassing? Er zijn namelijk twee mogelijke reacties op een preek zoals deze. De meeste mensen nemen de eerste reactie en blijven onveranderd. Maar sommige mensen gaan naar de tweede reactie en zijn voor de rest van hun leven een ander christen, een gegroeid christen. De eerste reactie is om Paulus misschien op een voetstuk te plaatsen en zeggen, zo, dat is mooi. Mooi om dat over hem te lezen. Wat een bijzondere man. Ik had graag Paulus een keer willen ontmoeten. Stel je voor dat we Paulus hiervoor in de gemeente hadden. Nou, dan zouden we pas echt groeien. Dat klopt, maar dat is geen toepassing. En dat is niet het doel van deze tekst in de Bijbel. De tekst staat hier namelijk niet om iets over Paulus te zeggen, maar het staat in de Bijbel om ons aan te sporen, zodat wij zelf ook op die manier gaan wandelen. Als ik het een beetje stellig zou zeggen, zou ik het op deze manier kunnen zeggen. Omdat je de preek van morgen gehoord hebt, ben je er voor de rest van je leven verantwoordelijk voor om op deze manier te leven. Dat is het gevaar van zondagmorgen. Alles wat je hoort, ben je verantwoordelijk voor. Kan je meerdere keren in de Bijbel teruglezen. Dan moet je maar rechtop gaan zitten. Om het echt te horen. Als je zegt, dat is makkelijk zeggen. Voor mij is het dubbel zo zwaar. Alles wat ik zeg, sta ik voor God verantwoordelijk. En het zijn woorden die uit mijn eigen mond komen. En als die waar zijn, volgens Gods woord, dan ben ik er dubbel verantwoordelijk voor. Wat een huigelaar zou ik zijn als ik andere mensen vertel wat ik zelf niet doe. En dan is er de tweede reactie. De tweede reactie is er een van verlangen en van geloof. Dit is de reactie die God vanmorgen van ons vraagt. Om dit in je hart te zeggen, Heren, ik dien u nog steeds op vele uiterlijke manieren. Het vlees snakt nog steeds naar gezien te worden, gewaardeerd te worden. Om net iets boven de ander te staan. Om misschien te horen, ik vind het wel extra fijn als jij met me spreekt of jij voor me bidt. Om te horen, als jij er bent, dan voel ik me altijd extra fijn. Andere broeders is ook fijn. Maar dat we net iets hoger boven de anderen zijn. Dat we eerlijk zijn, Heer, ik doe nu nog steeds vaak op een vleeselijke manier, op een uiterlijke manier. Met een verdeeld hart. Ja, ik dien de Heer, maar ik wil zo graag herkend worden voor wat ik doe. Maar niet langer, Heer. Dat is afgoderij. Help me door uw Heilige Geest om u werkelijk vanuit het binnenste te dienen. Vrijmoedig, zonder zorgen, niet meer met mezelf bezig, maar echt met mijn broeders en zusters. Echt voor de Heer. Om u met heel mijn hart te dienen, o Heer, zodat ik dank voor het geloof van mijn broeders en zusters. En dat ik voortdurend aan de broeders en zusters om me heen denk. En dan moeten we ook het geloof hebben dat God ons gebed en onze verlangen zal horen. Zoals Jacobus zegt. Als we bidden om wijsheid met geloof. Niet met wisselvalligheid of niet met een half geloof. Maar echt geloven dat God ons hart kan veranderen en rein kan maken met dit uiterlijk geloof gebeuren. Maar met een innerlijk dienen. Geliefde broeders en zusters, laten we gemeente zijn die de Heere dankt voor elkaar. Ik denk als we ons bordje kritiek, wat we vaak zo vullen, en het bordje danken voor elkaar, wat vaak zo leeg is. Ik denk dat we het bordje kritiek wel een keer aan de kant kunnen zetten. En eerst eens kunnen bezig gaan met het danken voor elkaar. En dan met het bidden voor elkaar. En als we dan nog wat kritiek over hebben, hebben we misschien het juiste hart om dat op zo'n manier te brengen dat het eigenlijk echt vrucht voortdraagt. Als we de Heere kennen en we weten dat onze broeders en de zusters met de Heere wandelen, dan is het eerste wat we doen danken. Dat God ook mijn broeder gered heeft, evenals mij. Want voor God weet ik dat ik niks ben. Maar laat ik dan voor een broeder en zuster nederig zijn. En God danken voor wat ik in hem zie en in haar zie. Voortdurend zo over elkaar nadenken. Heren, hoe kan ik mijn broeder opbouwen in de Heer? Hoe kan ik mijn zuster opbouwen in de Heer? Degenen die dat doen, die gaan groeien. Die worden vruchtbaar in de gemeente. Die kan de Heer meer toevertrouwen. Moet het voorbeeld van ouders en kinderen weer voorhalen. Als je een zoon of een dochter hebt, die continu kritisch is op zijn broertje of zijn zusje. Vertrouw je die dingen toe? Nee. Die ben je eigenlijk alleen maar aan het leren. Dit is niet de manier waarop je met je broers en zussen omgaat. Maar wat nou als je een zoon hebt die zegt, pa, ik ben zo dankbaar voor mijn zusje. Want zij leert zo snel. Ze kan zo hard rennen. Maar dan zie je er rennen. En op een gegeven moment zie je je zoontje de kaart achteraan rennen. Want hij voorziet dat er misschien iets misgaat. En hij gooit zichzelf ervoor. Niet doen, zusje. Want hij denkt aan haar. Zou je hem dingen toevertrouwen? Zou je hem verantwoordelijkheden toevertrouwen? Zeker te weten. Want je ziet dat hij niet meer met zichzelf bezig is. Maar nu is hij de Heer aan het danken. En in jouw huis is hij zijn ouders aan het danken. En hij denkt aan de mensen om hem heen. Zo is het ook in het Koninkrijk van God. Als je God dankt voor je broeders en zusters. En voortdurend aan hen denkt. Dan kan de Heer je gebruiken. En zul je rijkelijk de schatten van de hemel zien. Door het werk van je heen. Amen. Laten we bidden.